Ja, we weer kunnen oefenen, 2 maanden. Maar goed, na 28 jaar, dan blijft het Nederlands een beetje achter soms. En Thea heeft natuurlijk ook Fins als eerste, nou ja, niet meer eerste, maar vroeger was dat haar eerste taal van geboorte. En dan Nederlands en dan Spaans en Engels. Goed, je wordt er een beetje dol van af en toe. Ja, het is heerlijk. Als we zo bij elkaar komen, dan denk ik altijd dat we over de hele wereld mensen bij elkaar zien komen. En we hebben het voorrecht gehad in deze jaren om zoveel diensten mee te mogen maken. In Nederland, maar ook in andere landen. En er gebeurt iets als je bij elkaar komt in de naam van Jezus. Er gebeurt iets. Het is bijna niet uit te leggen. Ik heb er althans geen woorden voor. Maar ik heb vaak gemerkt als ik naar de dienst kom. En natuurlijk kom je altijd met allerlei dingen die je opbouwt. Misschien wel ook gedurende de week. Dingen die je meemaakt, dingen die je hoort, die je ziet. En ik zie het altijd als een soort bad als we bij elkaar komen. En we zijn in de aanwezigheid van de Heer. En dan moet je maar eens kijken als de dienst dan voorbij is. Dan hoe je dan voelt. Het is gewoon een heel verschil. Dan heb je het gevoel dat God je van alles heeft losgemaakt en dat je er weer tegen kan. Dat je gevoed bent door de Heer. Maar er is een heel speciaal gebeuren als we als christenen bij elkaar komen. Ik heb wel eens gezocht naar oplossingen. Vooral als je in tijden van frustratie zit. Als je wel eens misschien wel eens in oneenigheid bent met anderen of anderen met jou. En ik heb wel eens gezocht naar andere modellen. Dan dacht ik, Heer, ik wil u wel dienen, maar kan dat niet alleen? Kan dat niet gewoon thuis? Lekker thuis blijven of bij de televisie. Dan heb je van die tv-preachers, kan je ook een hele hoop van leren natuurlijk. En de Heer heeft altijd, in mijn leven althans, gezegd, nee, het is onmogelijk om alleen dat te doen. Het is belangrijk om als broers en zussen bij elkaar te zijn. En het is heerlijk, ook vanochtend, een paar verrassingen voor ons. Gerard en Elisabeth, die uit Normandië komen, uit Frankrijk. Welkom, dank je dat jullie zijn gekomen. Ook Meten en Priscilla, we waren bij jullie in Vlaardingen een paar dagen geleden, zijn gekomen naar de dienst. Dank je wel dat je zover gereden hebt om hier te komen. Een leuke verrassing was om Ria te zien. Waar zit Ria? Ria zit hier. 10 jaar geleden hebben we elkaar toen een keer ontmoet. Wij begonnen thuis met een... Ja, wij zijn het gewend vanuit Colombia. Weet je, als je bij elkaar bent, gewoon even lekker bidden. Met elkaar bij de Heer zijn. En toen kwam Ria op ons pad. 10 jaar geleden, Ria, denk ik. Hè? En we hebben toen met haar mogen bidden. We hebben haar mogen spreken over een keuze voor Jezus maken. En wat heerlijk dat ik je nu hier zie. Je kwam naar me toe en ik ken je niet, want je bent zo eigenlijk zoveel opgefleurd. He, het leven van Jezus met Jezus he, in jou. Dus geweldig is dat. En nou ja, zo kan ik wel even doorgaan. Heerlijk. We komen nu zijn we alweer 6 weken hier. Maar we komen uit Colombia, waar we 28 jaar lang al bezig zijn in het werk van de Heer. En we zijn heel dankbaar dat we dat mogen doen. We weten dat jullie voor ons bidden. Jullie helpen ons. Het is een team effort, we doen het samen en het is heerlijk om ook daar op die plekken in de wereld, om daar een stuk vrucht te mogen zien. Soms krijg je echt enorme leuke verrassingen. We waren nu in La Paz een aantal maanden geleden en toen vernamen wij door een broeder, een vriend van ons, die naar een kerk gaat daar, dat er was iets gebeurd in een van de diensten. Ik was daar eens op een zondagochtend, een jaar of 3 geleden moet dat zijn. Ik kwam uit de tropen van Bolivia. Daar hadden we 3 dagen campagne gedaan met gemeentes daar in de tropen. Toen kwam ik naar La Paz terug. 'S morgens vroeg, een vriend die pikte me op het vliegveld. Toen zijn we naar een Indiaanse dienst geweest in La Paz. Half Aymara, half Spaans. En daarna zouden we naar een andere dienst gaan in het zuiden van La Paz. Dat is een beetje meer westerse omgeving. En Ik weet nog goed, ik was in de Indiaanse dienst en we moesten snel weg, want achterin stond mijn broeder al te roepen, want we moeten snel opschieten, want die andere dienst verwacht ons. En deze mensen hadden zoveel geloof, deze Indiaanse mensen, dat ik stapte zo van het podium af en er was ook zo'n middenpad en ja, mensen verwachten dat God iets zou doen. En mensen begonnen naar me toe te komen en kijk, ik ben helemaal niks. We zijn als mensen zijn we gewoon maar aardevaart. Maar God werkt door mensen en werkt door jou en werkt door mij. En op een gegeven moment begonnen deze mensen naar me toe te komen. En ik merkte dat God op een gegeven moment iets ging doen. Er waren genezingen om ons heen. Er waren mensen die een stuk bemoediging ontvingen. En dat is geweldig. En dat gaat buiten jezelf om heel vaak. We gingen snel naar die andere dienst daar. En toen kwamen we daar. En ik was helemaal voorbereid om een mooi woord door te geven. En ik heb mijn mond nog niet open gedaan of de stroom valt uit. Er waren zo'n 500 broeders aanwezig in die dienst. Maar ja, met alleen stemgeluid kon ik niet veel doen. Het was ook pikdonker, want het was een soort theaterzaal. En stroom uit, geen geluid, helemaal niks meer. En toen heb ik nog met al het geluid wat ik er maar uit kon krijgen, heb ik gezegd, jongens, laten we op onze knieën gaan, want God is hier. Hij is in ons midden. Ga maar bidden. En het was donker, ik kon niet veel zien, maar op een gegeven moment hoorde ik ook dat mensen begonnen te bidden. Ik hoorde een aantal mensen, zelfs huilen hoorde ik, mensen huilen in verbrokenheid. En daarna kwam de stroom weer terug, naar een 3 kwartier denk ik, en toen was de dienst over. En nu waren wij vorige keer in Bolivia en een broeder vertelde dat een dame was in die dienst geweest, waar hij dus mee gesproken had. Die was in die dienst geweest 3 jaar geleden, maar zij was nog geen christen. Ze was uitgenodigd door vrienden om naar die dienst te komen. En zij vond het allemaal maar vreemd wat er gebeurde. Weet je, mensen die in de handen klappen, mensen die de handen omhoog doen en moderne muziek in de gemeente. En toen ging de stroom ook nog uit. Dus het is helemaal speciaal voor haar natuurlijk. Als eerste keer bezoek in een gemeente. En toen vertelde zij dat ze had gezien dat die andere mensen ook gingen bidden. Dus zij ook maar mee gaan doen. En de dienst was over. En toen merkte zij dat zij in de loop van die week een enorm verlangen had om meer van God te weten. Om meer van God te ontdekken. En ze is teruggegaan naar haar vrienden die haar uitgenodigd hadden. Ze hebben haar uitgelegd hoe je een keuze voor Jezus kan maken om gewoon je hart aan hem te geven. Heel eenvoudig. Hem te vragen, je te vergeven, je te wassen met zijn bloed. En hem te volgen. En dat heeft ze toen gedaan. En daarnaast was er nog iets anders gebeurd. Zij had een tumor in haar lichaam. En die was verdwenen. Geweldig hoe God eigenlijk buiten ons. Nou ja, hij gebruikt ons natuurlijk als doorgeefkanalen. Hij doet het. Hij doet het. En zo is ook vanochtend God bij ons. Ik vind het prachtig dat beeld van God die ons terugroept naar hem als vader. He, dat woord wat Bert kreeg en het is ook, verschillende mensen hebben dat, vanochtend heb ik dat gevoel gehad. En God nodigt ons uit om naar hem te komen als vader. En bij hem te komen en je hoeft helemaal niks op te houden, je hoeft helemaal niks te zijn. Je mag gewoon komen zoals je bent. En ik moest denken aan dat vers in de Bijbel, een belofte van God, waarin hij zegt dat als wij tot hem naderen, nadert hij tot ons. God zit niet gewoon even maar af te wachten van, oh, kom je nou eindelijk een keertje? Nee, hij is zo enthousiast als wij naar hem toe gaan komen, dat hij zelfs in beweging komt om naar ons toe te komen. En ergens in het midden ontmoet je elkaar. En dat is vanochtend voor ons allemaal mogelijk, als we dat willen. Je hoeft alleen maar te willen. We zijn in Colombia, met ons leiderschap vooral, zijn we bezig gegaan om een stuk karaktertraining neer te zetten. Het is belangrijk dat wij als mensen van God, dat wij als christenen, dat wij ja, een soort sterkte en kracht ontwikkelen in ons karakter. God is altijd met ons bezig daarin. Iemand heeft wel eens gezegd dat God schiep de aarde in 6 dagen, maar met Mozes was hij heel veel jaren bezig om uiteindelijk tot zijn doel te komen. Mozes was iemand die nog een Egyptenaar vermoord heeft in een opwelling van woede. En later staat er van Mozes, vele jaren later, dat hij de zachtmoedigste man van de wereld was. Dus er was iets gebeurd in zijn leven. En God kan soms best wel een hele tijd met ons bezig zijn. Altijd is hij bezig om ons toe te bereiden. Om ons verder op de weg te helpen. En we hebben allemaal een beginpunt. En hebben we allemaal een destiny. We hebben een punt waar God naartoe heeft. Een bestemming heeft God voor ons. En ik wil graag het een en ander zeggen over David. Die dat ook eigenlijk doorleefde. En wij kunnen er heel veel van leren. En je zult ongetwijfeld weten en bemerken dat God is met je bezig. Hij is in je leven bezig. Ook al zien we het niet altijd. Ook al denken we soms dat hij heel ver weg is. Hij is altijd met ons bezig. En ik wil u graag meenemen. Een enkele momenten naar het leven van David. En dingen die in David naar voren komen. Dingen die hij moest leren. Het zal natuurlijk een heel lang verhaal worden als we dat allemaal gaan bestuderen. Maar een paar punten wil ik er gewoon uithalen. We komen David tegen op verschillende plaatsen. etappes in zijn leven en plaatsen waar hij verbleef en plaatsen waar hij dingen mocht leren. En wij komen hem op de eerste plaats tegen in Bethlehem. Bethlehem. Daar zien we hem als jonge man. En daar is hij bezig met de schapen van zijn vader. Hij was een herderjongen. Hij ging met de schapen op pad. En dan zorgde hij voor die schapen. Die schapen waren van zijn vader. Maar er gebeurt iets heel merkwaardigs. En dat kunt u lezen in 1 Samuel hoofdstuk 16. In die hoofdstukken staat dat allemaal beschreven. In 1 Samuel 16. En dan wordt daar de profeet Samuel door God gestuurd. Want hij moet de koning van Israël gaan zalven. En dan is het heel merkwaardig dat hij komt in het huis van Isa. En dan maakt hij dat bekend. En dan zegt Isa, oh ja zeker, hier zijn mijn zonen. Dus hij roept zijn zonen. En dan is geen een van deze zonen de koning van Israël. En dan staat er in 1 Samuel 16 vers 11, dan zegt hij, zijn dit al je zonen? En dan zegt hij, Isa, nee, de jongste ontbreekt nog, want hij is bij de schapen. En in deze etappe in het leven van David, moest David leren om trouw te zijn in het natuurlijke. Moet je voorstellen dat zijn bestemming was om koning te worden. Maar nu was hij een herder. En God was al met hem bezig. Dat zien we later ook weer terugkomen. We kennen allemaal het verhaal van David en Goliath. Hè? En dan op een gegeven moment is David ineens beroemd als hij Goliath verslaat. En dan zeggen ze, hoe heb je dit voor elkaar gekregen? En dan zegt hij, nou toen ik bij de schapen van mijn vader was, toen heb ik er leeuwen en beren gedood. Dus daar heeft hij kunnen leren en daar is het fundament gelegd om reuzen te kunnen verslaan. En dan denk ik dat God deze jongen ziet, want uiteindelijk als hij dan komt, dan zegt hij, dit is hem, zalf hem, dit is hem. Want God ziet niet met menselijke ogen, maar God ziet het hart. En toen hij met die schapen bezig was, dan moest hij omgaan met schapen die niet eens van hemzelf waren. En toch leerde hij daar trouw te zijn in het natuurlijke. Gewoon schapen verzorgen. En in het leven van iedere christen en ieder discipel is deze etappe onontbeerlijk. We moeten leren trouw te zijn in natuurlijke dingen. In gewone taken die wij krijgen van God. Ik heb vroeger altijd geleerd vanaf mijn eerste stappen met de Heer. Dat ik nooit nee tegen Jezus moest zeggen. Zeg maar ja. Later heeft Jim Carrey een film gemaakt van The Yes Man. Ik weet niet of jullie hem kennen. Dat is een heel grappig verhaal hoor. Niks met de Bijbel te maken. Maar dan zat hij in een of andere dienst. New Age of zo. Ik weet niet wat het was. Maar toen zei iemand, je moet altijd ja zeggen tegen alles. Nou, dat moet je natuurlijk niet doen. Maar wel tegen Jezus. Tegen Jezus moet je altijd ja zeggen. En dat heb ik gedaan. En dan kom je van het ene naar het andere. En ja, in mijn leven, en ik ben ervan overtuigd dat we allemaal een getuigenis hebben of een verhaal. Hoe dat in jouw leven gegaan is. Maar ik moest leren trouw te zijn in natuurlijke taken. En toen zei mijn voorganger tegen mij. Hein, wil je de Heer dienen? Ja, ga maar werken jongen. Ga een baan zoeken. Want daar leer je heel veel. En dat heb ik gedaan. Ik ging toen bij het uitzendbureau werken en ik kreeg allerlei rotbaantjes. En het ergste was ook nog dat als je het goed deed, dan werd je gevraagd of je een vast contract wilde. Dat was voor mij een nachtmerrie. Maar weet u, daar leerde ik. En toen ik leerde Thea kennen, toen zijn we getrouwd, zijn we hier in Tiel komen wonen. Hebben we 9 jaar in Tiel gewoond, dacht ik toen. En toen had ik gewoon een baan hier op het industrieterrein bij een bedrijf. Een aantal bedrijven heb ik daar toen gewerkt. En ik moest leren, want mijn voorganger zei, als jij jouw baas niet kan gehoorzamen, in gewone natuurlijke dingen, hoe ga je ooit God gehoorzamen als je straks op het zendingsveld staat? Want ik wist dat dat mijn roeping was. En ik moest dat. En ik weet nog goed, ik ergerde me enorm aan mijn chef soms, niet altijd, maar heel vaak wel. En toen ben ik naar voren gegaan naar de gemeente om gewoon gebed te vragen. Dat kon bij ons vroeger, want kom maar naar voren, er zijn stoelen vrij en dan. En ik zeg, ja, ik heb een probleem met mijn chef. Wil je bidden dat God hem verandert? En toen gingen ze met me bidden. Toen zei mijn voorganger, het zit bij jou. Jij moet veranderen. Ja, trouw zijn, maar ook in de gemeente. Trouw leren zijn in het natuurlijke. Weet je, als je iets mag doen voor de Heer, zie je dat als een voorrecht. Heer, mag ik u dienen? Mag ik iets voor u doen? Iets praktisch. En als we dan om ons heen kijken, ook in deze mooie zaal, zien we natuurlijk heel veel mooie dingen waar mensen voor zorgen. Toen we binnenkwamen, kregen we gelijk koffie aangeboden. Dat vind ik altijd heerlijk. He, gelijk een kopje koffie. Gezellig, weet je wel, bij elkaar. En dan is het fijn dat daar iemand is die trouw is in deze taak. En die de koffie klaar heeft voor iedereen al komt. He, dan moet je al vroeger in de kerk zijn. Je moet op zondagochtend eerder uit bed misschien wel. En dan kom je en dan maak je die koffie klaar. En heel vaak zou je kunnen denken, is dat zo belangrijk? Dat is zeer belangrijk, is super belangrijk. Jezus zegt, al heb je aan iemand een glas water gegeven om mijn wil, omdat die discipel is van mij, heb je dat mij gegeven. Geweldig toch? En heel veel natuurlijke dingen. En dan komt van het een vaak het ander. Ik had toen Engels geleerd, het een en ander althans. Ik was in Engeland geweest, daar heb ik Thea toen ontmoet. Hè, maar toen in het begin spraken we alleen maar Engels met elkaar, want Fins was te moeilijk voor mij. En toen had ik wat Engels geleerd en ik zei, Heer, ik wil u dienen, wilt u me gebruiken? En toen kwam er een meneer naar onze gemeente, een Amerikaan zonder vertaler. En toen was ik de klos. Jij kan toch Engels? Oh, Heer, help me alstublieft, weet je. Wilt u me helpen, want ik kan het niet. En ik heb de Heer echt aangeroepen. En toen heb ik die man mogen vertalen. En de Heer hielp mij erbij. Het ging goed. Het ging goed. En een aantal weken later komt er weer een meneer. Hij zegt, ik heb gehoord dat jij vertaalt. Er komt jaarlijks een Amerikaanse evangelist naar Amsterdam. En die heeft geen vertaler. Nou, altijd gaat God je grenzen verleggen. Ik was daar ook weer nerveus over. Toen zei ik wil die man eerst leren kennen. Kijk hoe zijn Engels is. Want stel je voor dat ik hem niet versta. En toen kwamen wij dus, hij was in Amsterdam in het Marriott Hotel. Bleek een Amerikaanse bankier te zijn uit Tulsa, Oklahoma. En hij deed campagnes uit zijn eigen inkomsten. Deed hij campagnes in Amsterdam en ook in andere landen. En hij zat dus in een heel mooi hotel en wij waren helemaal geïntimideerd. We gingen er naartoe met stropdas voor, weet je wel, en alles. En toen kwamen we daar en toen kwam hij met zijn t-shirt en zijn sportschoenen naar beneden. Zijn Engels was gelukkig goed te verstaan. Lekker langzaam cowboy Engels, weet je wel, was het. Dus heerlijk. En toen hebben we 6 jaar lang campagnes met hem gedaan in Krasnapolsk in Amsterdam. En dan mocht ik hem vertalen. En natuurlijk kwam er heel veel bij. We moesten dan zorgen voor de zangdienst. Dat iemand er was die de zangdienst deed. De ordendienst. En noem maar op. Zo waren er heel veel dingen die nodig waren. En het vertrouwen was op een gegeven moment zo enorm gegroeid. Dat hij stuurde mij geld uit Amerika. En dan moest ik het allemaal regelen. En dat was een training voor mij. Een training. Later is hij een keer terug geweest in Colombia. Dezezelfde meneer. Jaren later. En in de dienst waar hij toen sprak, werd een dame genezen van iets, een probleem in haar oor. En deze mensen zijn vrienden van ons geworden. En komen nu in onze gemeente. En deze man is een zakenman en heeft op verschillende manieren, op verschillende momenten ons kinderwerk ook ondersteund. Jaren later gebeurt dat. Maar van het een komt het ander. En als je God trouw wilt zijn, het natuurlijke, dan gaat hij van het een in het ander met je. En je gaat heel veel dingen meemaken en beleven, denk ik. Dus als je bezig bent met een taak, of je hebt nog geen taak, vraag aan de Heer. Zeg, Heer, ik wil u dienen. En misschien zijn we erg druk met allerlei dingen, maar er zijn vast wel momenten dat we zeggen, daar kunnen wij een tijd apart zetten om iets te doen, actief te doen in het werk van de Heer. En op een gegeven moment, is deze etappe dan voorbij voor David en dan zien wij hem op een andere plaats, die ook weer een etappe in zijn leven aangeeft, dan zien wij hem in Adullam. Een beetje een vreemd woord, Adullam, dat was een spelonk van Adullam. En eigenlijk een grot. En daar komt David en dan moet hij vluchten op dat moment en hij komt in die spelonk en hij verbergt zich in een spelonk. Dan moet je voorstellen, hij is onderweg om koning te worden, maar dit lijkt er nog helemaal niet op natuurlijk. En dan komt hij in die spelonk en dan komen er nog 400 andere mannen naar hem toe, die ook allemaal in de problemen zitten. Schuld hebben, verbitterd zijn, een leuk groepje kreeg hij naar zich toe. Waarvan je zou zeggen, wat moet ik ermee? En in deze etappe laat David zien dat hij trouw kan zijn in de moeilijke tijden. Want hij zit in de problemen. En dan weet hij te midden van zijn eigen problemen 400 andere mannen te inspireren op de een of andere manier. Want later zien we dat deze mannen, een aantal van hen, worden leiders in het leger van David. Het worden zijn aanhangers. Het worden de mannen waar hij mee op pad gaat en waar hij grote daden mee verricht. En dan is hij trouw in de moeilijke tijden. In 1 Samuel hoofdstuk 22 staat dat beschreven. En als we daar naar kijken, dan zeggen we, ja, ook wij hebben moeilijke tijden soms. Het is niet allemaal halleluja en prijs de Heer. Soms hebben we ook momenten dat we zeggen, Heer, help mij. Ja, het meest krachtige gebed soms is het meest korte. Heer, help mij. Heb je dat wel eens meegemaakt? Momenten van gevaar, momenten van problemen, dingen die zomaar ineens op je afkomen. Heer, ik heb u nodig. En God is het dan. Maar trouw zijn in de moeilijke tijden. Dat is heel belangrijk. Vaak probeert de vijand ons te laten zien van, zie je wel, dat God jou niet zegent. Het is mij ook gezegd, wij waren toen in Colombia de eerste jaren. En dat was een hele moeilijke tijd, want ja, zoveel nieuwe dingen. En het duurt een hele tijd voor je aan een cultuur gewend bent. Het gaat niet zomaar, een cultuur voordat je daar helemaal deel van bent. Nu vinden we dat makkelijk, maar die eerste jaren waren moeilijk. En gewend raken aan het geweld om ons heen. En het gevaar. De constante dreiging om ons heen. En ja, dan heb je soms ook moeilijke tijden. En ik weet nog goed, ik had toen een klein bedrijfje in mijn garage. Want we kregen een gedeelte, kregen we ondersteuning uit Nederland. En een ander gedeelte probeerde ik zelf bij te verdienen. En dan waren we druk met de kerk en ik had dat bedrijfje en soms ging het helemaal niet goed. En iemand heeft wel eens tegen mij gezegd in die tijd, waarom ga je niet terug naar Holland, want je ziet dat het God je niet zegent. En we hebben altijd het gevoel gehad dat wij niet weg moesten, we moesten blijven. En dat heeft een tijd geduurd, zo'n 10 jaar hebben we daarin gezeten in die periode. Van alles gedaan. We begonnen met vliegers gemaakt op de verkoop. We hebben toen tijd hebben getimmerd. Had ik een klein bedrijfje in mijn garage. En later hebben we een muziekwinkel gehad. En nou ja, noem maar op. En dat was voor mij was dat die tijd van Adulam. In de druk zitten. En toch de kracht van God vragen, Heer, help me om trouw te blijven aan de roeping die u voor ons heeft. En niet weg te lopen. Toen het gevaarlijk werd in Colombia, we hebben een periode gehad dat we tot 3 maal toe een brief kregen van de ambassade uit Bogota dat wij klaar moesten staan voor evacuatie. En ik heb toen de fout wel eens gemaakt om te kijken naar andere zendelingen die daar toen waren, vooral dan de Amerikaanse zendelingen. En dat zeg ik met alle respect, maar die kwamen eigenlijk met alles wat je maar nodig had. Ze waren nog niet geland of ze hadden al een auto, ze hadden al een mooi huis, de kinderen op de internationale school. En het is geweldig als dat kan. En ik heb toen de fout wel eens gemaakt om te klagen bij de Heer. En te zeggen, Heer, ze hebben het zoveel makkelijker als ik. En toen zei een keer een zus tegen mij, ze zegt, dit moet je nooit vergelijken, want God gaat met ieder zijn weg. En toen het gevaarlijk werd in Colombia en wij een brieven kregen van de ambassade, degene die het eerst weg waren deze broeders. En wij konden niet weg, want we zaten daar nog helemaal. Maar daar ben ik dankbaar voor. En we hebben allerlei dingen meegemaakt, zelfs levensbedreigende omstandigheden meegemaakt. En ja, toen moesten we leren om trouw te zijn, ook in moeilijke tijden, om niet zomaar weg te lopen. En te zeggen van nu wordt het eng, nu komt het er dichtbij, dus nou ben ik even niet meer. Maar aan de andere kant is het ook een hele mooie les, dat als David zelf in de moeilijkheden zit, dat hij toch ook nog blijft omzien naar die mannen die naar hem toe komen. Is dat niet geweldig? Je zou kunnen zeggen, laat nou maar eerst mijn eigen problemen oplossen, laat mij nou eerst eventjes dit. En als alles goed is, dan pas ga ik wat betekenen voor andere mensen. Terwijl het soms gaat te midden van je eigen nood. Te midden van je eigen strijd. Terwijl niet alles super mooi en perfect is op dat moment. En dan toch trouw blijven aan de Heer. Niet weg te lopen. En toch om te blijven zien naar de mensen om je heen. Om iets te betekenen voor hen. En David deed dat. En ik denk dat God dat zag en zei, dit is een man naar mijn hart. Dit is een man naar mijn hart. Blijf trouw, ook in de moeilijke tijd. En dan zien we op een gegeven moment David weer in een andere etappe terechtkomen. En dan komt hij in Hebron. Een andere plaats. En dat staat beschreven in 2 Samuel 2. En dat gaan we samen lezen. 2 Samuel 2, vanaf vers 1. Daar komt hij in Hebron. En deze etappe, die zou ik willen noemen, trouw zijn in relatie met God en de mensen om ons heen. Deze tijd waarin we leven is een tijd waarin absolute waarheden weggevaagd worden. Waarin het vertrouwen op elkaar heel erg in twijfel getrokken wordt. Je kan op niemand vertrouwen, je kan op niemand bouwen. Maar soms moeten we op elkaar kunnen bouwen. Niet soms, maar altijd. Als broeders moeten we op elkaar kunnen bouwen. En we moeten op elkaar kunnen rekenen. Want in een leger kan je niet zomaar eventjes het af laten weten. En hier zien we dit in iets heel moois gebeuren. In 2 Samuel 2 vanaf vers 1. Daar staat enige tijd later. Wendde David zich tot de Heer en vroeg, zal ik naar Juda gaan? Goed, antwoordde de Heer. Naar welke stad zal ik gaan? Vroeg David. En de Heer antwoordde, naar Hebron. Daarop trok David naar Hebron. En nam zijn beide vrouwen mee. Achinoam uit Israël en Abigail, de vroegere vrouw van Nabal uit Karmel. En ook zijn aanhangers met hun families. Wie denkt u wie de aanhangers waren? Dat waren die mannen uit die grot. Ze allen vestigden zich in Hebron en de omliggende dorpen. De Judeërs kwamen naar Hebron en zalfden David tot koning van Juda. Men vertelde aan David dat Saul door de bevolking van Jabes uit Gilead was begraven. David stuurde afgezanten naar Jabes in Gilead met de boodschap. Wees gezegend door de Heer, omdat u trouw hebt bewezen aan de Heer Saul, aan uw Heer Saul en hem begraven hebt. Mogen de heren u allen daarom goed behandelen en trouw bewijzen. Ook wil ik u hierbij mijn vriendschap aanbieden. Wees dapper en houd moed, want ook al is uw heer Saul dood, het volk van Juda heeft mij nu tot hun koning gezalfd. En hier gebeurt iets heel merkwaardigs. Moet u voorstellen, God heeft uiteindelijk een doel met David op het oog om hem koning te laten zijn. En nu komt daar een deel van deze roeping in vervulling. En dan vind ik het prachtig dat David, de mensen die Saul geëerd hebben in zijn dood, ook eert daarom. En Saul was eigenlijk een vijand van David. Weet u nog, koning Saul, die David een enkele malen heeft willen vermoorden? En toen David de kans kreeg om dat te doen, zei hij, ik zal mijn hand niet uitstrekken naar de gezalfde van de Heer. Ik kom er niet aan, ik laat het aan God over. Ik mag dit niet doen. God is degene die voor alles zorgt. Hij is degene die met ieder zijn weg gaat. En hij eert de mensen die Saul begraven hebben. Altijd is David het feit dat Saul door God gezalfd was, blijven respecteren. En daarin laat hij ook een stuk trouw naar God toe zien. Weet u, dat is ook de les die David moest leren om koning te worden. Trouw zijn naar God toe. En als je trouw bent naar God, als hij je vriend is, kan je ook trouw worden naar de vrienden om je heen. Jezus is daar een enorm voorbeeld van. Hoe hij trouw is tot in de dood voor ons. Hij zegt, er bestaat geen grotere liefde dan diegene die zijn leven aflegt voor zijn vrienden. En dat doet Jezus voor ons. En dan is hij trouw naar de Heer, maar hij is ook een koning die trouw is naar de mensen om zich heen. En dat zien we ook later weer terugkomen. Moet u zich voorstellen dat David op een punt komt dat hij gaat zoeken naar een nakomeling van Jonathan. Want Jonathan was zijn boezemvriend. En Jonathan was omgekomen in de strijd samen met Saul. En nu, jaren later, gaat David zoeken naar een nakomeling van zijn vriend. Om hem te eren. En dan gaan ze zoeken. En dan is daar een Siba, een man die heet Siba. En die heeft een aantal registers. En daar komen ze tot de ontdekking dat er nog een nakomeling van Jonathan bestaat. En die man heet Mephibosheth. Een man die verlamd was aan beide voeten. En zover uit het beeld was dat niemand hem nog kende. En dan komt David, die roept hem en dan zegt deze man, en wat ziet gij in mij? Ik ben slechts een dode hond. Moet je zich voorstellen? Waarschijnlijk door zijn omstandigheden, ze hadden nog geen rolstoel in die tijd, neem ik aan. Ook geen prachtige karretjes die op een accu rijden, zoals we dat in Nederland zien. Hè? Maar hij zat waarschijnlijk aan huis gekluisterd door zijn omstandigheden. En was zo enorm verworpen en weggeduwd, dat hij zichzelf zag als een dode hond. En dan komt de koning. Uit trouw aan zijn vriendschap met een voorvader van deze man. En dan zegt hij, van nu af aan zul je van mijn tafel eten. Dan krijgt deze man een ereplaats, te midden van het volk. En ik denk, als ik denk aan dat vers waarin God zegt, hij was een man naar mijn hart, hij was een man naar Gods hart, dan zie ik dat in het hart van David. Weet u, dat nobele karakter van deze man, waardoor God zei, ik kijk niet naar de buitenkant, ik kijk naar het hart. En daarom roep ik je als koning. En dan nog is God niet klaar met hem, want hij wil hem brengen naar een ander punt nog steeds. Hij wil hem brengen naar Sion. En Sion staat bekend als de plek van de tempel, de plek van Gods aanwezigheid. De berg Sion. En op een gegeven moment komt hij ook daar in Sion. Dan moet er nog heel wat gebeuren natuurlijk. Eerst moet Jebus veroverd worden, Jeruzalem. Een gedeelte van Jeruzalem. En dan gaat hij zijn paleis bouwen en hij vestigt zich daar. En dan is het uiteindelijke doel van God komt verder in zicht. Want dan wordt hij koning over heel Israël. En dan zou je kunnen zeggen, hij heeft zijn doel bereikt. God is tot zijn doel gekomen. Met David. En daar laat hij zien dat hij trouw is in de autoriteit. Hij maakt wel fouten. En hij heeft ook een moment dat hij helemaal fout gaat. Dat hij overspel pleegt. En dat hij helemaal uit het plan van het plan afwijkt. En dat de profeet bij hem komt. Dan ziet hij zichzelf ineens. En dan keert hij terug in berouw tot God. En hij wordt verbroken. En hij blijft trouw ondanks een aantal fouten, maar toch keert hij weer terug naar dat punt van trouw zijn aan God. Ook in het koningschap. En ik denk dat het Abraham Lincoln was die zei, wil je iemand leren kennen, moet je hem macht geven. Geef hem autoriteit en dan zie je wie die is. Want in Adulam, als we in de problemen zitten, ja, dan moeten we wel. En ik zie dat ook heel vaak in ons werk, dat als mensen naar ons toe komen, en dan komen ze in moeilijke omstandigheden. En dan zeggen ze, wil je voor me bidden? En er was die broeder die zei, wil je voor me bidden dat ik werk kan vinden? Had geen werk, had geen geld. Kan op de Heer aflopen. Heer, wilt u hem werk geven? Wilt u hem zegenen? En een aantal weken later heeft die broeder werk gevonden. Maar meteen kwam hij niet meer terug naar de dienst. En waar zit hij? Ja, hij heeft nu geld. Dus hij is nu ergens een dagje uit. Hij heeft een auto gekocht, dus nu is hij lekker met die auto aan het toeren. Ja, dan krijg je een stuk mogelijkheden naar je toe. En dan vergeet je trouw te zijn aan God. Maar hoe belangrijk is dit? Want het is moeilijker om echt trouw te zijn aan God als het je goed gaat soms. Als je in de problemen zit. Want dan heb je geen andere optie, dan roep je uit naar God. Heer, help mij! En als God je dan zegent, wie ben je dan? En zo geeft God ons mogelijkheden. God geeft ons dingen waar we met mee mogen doen. Hij geeft ons mogelijkheden. Hij geeft ons financiën. Hij geeft ons spullen. Hij geeft ons mogelijkheden om te reizen. Hij geeft ons mogelijkheden om dingen te leren, om dingen te doen. En in Nederland, als Nederlanders en Europeanen, hebben wij gewoon enorm veel mogelijkheden vergeleken met andere mensen die dat niet hebben. Tegenwoordig kunnen wij ver gaan, als we kijken naar reizen die aangeboden worden, dan kun je voor €500 al helemaal naar de andere kant van de wereld vliegen, bijvoorbeeld. Nou, dat is voor een Boliviaan ondenkbaar. Ondenkbaar. Voor de Colombianen was dat ook ondenkbaar. Nu gaat binnenkort het Schengenvisum gaat weg, dus kunnen ze meer reizen zonder moeilijke omstandigheden, maar toch voor heel veel mensen is het onmogelijk. Die zijn nog nooit hun wijk uit geweest. En Ik zeg het niet om een last op ons te leggen, maar Heer, als u mij mogelijkheden geeft, ik wil daar trouw mee zijn aan u. En dan zeg ik het op eerst naar mezelf toe. Daarom reizen wij, daarom gaan we, daarom willen wij graag op die plekken zijn, waar het niet makkelijk is soms, waar de toeristen misschien niet zoveel, althans er gaan wat backpackers naartoe, maar je ziet daar niemand echt fijn daar in de zon liggen of zo. We waren daar met een team uit Noord-Ierland, onze vrienden uit Noord-Ierland, die kwamen naar ons toe. En de leider van het team is een meneer die is al in de 70, David. En wij gingen naar Potosí, nou 10 uur in de bus. Op een gegeven moment zegt David, hij is al wat ouder, hij zegt, ik moet plassen, ik moet naar de wc. Zie je een wc in die bus? Ja, daarachter is een wc. Blijkt de wc kapot te zijn. Staat dicht met een ijzerdraadje. Hoe lang is de reis? 10 uur. En wanneer stoppen we voor? Na 4 uur gaan we pas stoppen, omdat iedereen even naar de wc kan. Hij zegt, dan heb ik een probleem. en weet u, deze man, ja, ik leer daar heel veel van als ik dat zie in de praktijk. Hij zegt, hij ging even in gebed. Geef me een oplossing, Heer. Hij zegt, ik heb een fles bij me. Ja, dingen die gewoon gebeuren onderweg. Dus hij is daar achter in die bus gaan zitten. 70 jaar oud. En dan de wc kapot in een bus. In Bolivia, in de bergen. En, ja maar goed, mikken natuurlijk ook. Hè? Een fles. En op een gegeven moment komt hij daar weer vandaan. En ik heb hem de hele weg geen woord horen klagen. Geen woord. Alleen maar, fijn Heer dat we dit voor u mogen doen. En toen hebben we daar in een enorme moeilijke omstandigheden gezeten. Ja, het was geen hotel. Die broeders die ons ontvingen waren heel arm. En er moesten een aantal mannen in hetzelfde bed slapen. Ja, dan moet je bij Engelsen aankomen, bij Ieren. Die vinden dat verschrikkelijk taboe. Wij ook al als Nederlander, maar voor hun nog meer. Hè? En toen zei hij, nou ja jongens, ja, dit is niet fijn, maar als het moet, dan moet het. Maar we zijn hier, we zijn in het leger van de Heer. Toen zei de ene nog, ik ga niet met mijn gezicht naar jou toe slapen. Zei de ene, ik ga het voeteind. En zo hebben ze een aantal nachten doorgebracht. Geen één woord heb ik ze horen klagen. En toen waren we helemaal doorgedaan. We waren dus zoveel samenkomsten gehad. We moesten splitsen, Theo moest vertalen, ik moest vertalen. We waren op allerlei plekken in Potosí waren we bezig. We zagen enorme mooie dingen gebeuren. Mensen aangeraakt. Bevrijding hebben we gezien, genezing hebben we gezien. Mensen die een keuze voor Jezus maakten. Een enorme liefde van de broeders daar. We gingen bidden voor een huis voor een Indiaanse familie. Die wilde hun huis aan de Heer opdragen. En er waren een hoop andere familieleden bij. Allemaal in de Indiaanse stijl gekleed. En toen heb ik gevraagd. Zouden jullie allemaal een keuze voor Jezus willen maken? Willen jullie de Pachamama afleggen? Dat is de moeder aardeverering. En zouden jullie Jezus in je hart willen varen? We hebben met al deze mensen mogen bidden. En menigeen moest een traan wegpinken. Omdat we zagen dat een keuze voor de Heer gemaakt en een nieuw leven begon. Zomaar in een huis. En toen kwamen we terug naar La Paz met deze groep broeders uit Noord-Ierland. En toen waren we helemaal dood en doodmoe. En we zaten op dat bed zo. Er waren een paar bedden. Dat weet ik net, de brandweerkazerne waar ze in sliepen. En toen keken we naar elkaar. Toen zeiden we, dit was geweldig. Dit was geweldig. Om dit te mogen doen voor de Heer. Om zo voor de Heer iets te mogen betekenen voor mensen die we niet kenden, maar nu hebben we daar een band mee gekregen. Ja, en daarom gaan we. Als God ons mogelijkheden geeft, gaan we. En dan gaan we erop uit. We willen nu weer terug. En zo gaan we allemaal doen ons deel. Niet alleen hoeven naar Zuid-Amerika te gaan om iets te doen voor God. Je doet dat allemaal op je eigen unieke manier. Maar wat God je ook geeft, dan mag je ook ja, dat van David aan toepassen. En dan denk ik dat God ja, zegt, ja, dit is naar mijn hart. Dit is naar mijn hart. Het is toch geweldig? Het mooiste doel wat ik denk, het hoogste doel, is als wij de Heer horen zeggen, goed gedaan. Goed gedaan, ben er blij mee. Ik ben blij met je. En dan zien wij ook in de openbaringen, zien we op een gegeven moment dat de boeken opengaan. En dan mogen wij door Jezus zeker zijn dat we gered zijn. Maar er gaat ook een boek open. En daar staat alles in wat wij gedaan hebben. Dat staat erin. En als we voor God zo gediend hebben, in het meest eenvoudige, soms heb je het zelf niet eens in de gaten, hoe door een klein dingetje iets heel groots tot stand komt. God meet op een andere manier als wij. Wij denken in aantallen, wij denken in grote samenkomsten. En denken, wauw, 5000, wauw, dat was geweldig. En als er 10 mensen zijn, zien we het als een flop. Maar ik heb geleerd om niet meer zo te kijken. God is bezig. En ik zou jullie vragen om gewoon even na te denken over deze etappes in het leven van David. Als je dingen herkent van jezelf. Trouw zijn in het natuurlijke. Trouw zijn in moeilijke tijden. Trouw zijn in de relatie met God en met de mensen om ons heen. En trouw zijn in de autoriteit. Als God je mogelijkheden geeft en je zegent. En misschien ben je wel hier, en ik weet zeker dat een aantal mensen, ik voel het ook echt in mijn hart, die in bepaalde etappes zitten. Maar er zijn ook een aantal mensen die aan het begin van die weg staan. Die nog niet die weg opgegaan zijn om met de Heer zo te wandelen. En ik geloof dat God op dit moment tegen je wil zeggen, kom maar op deze weg. Open je hart maar voor Jezus. Zeg geen nee tegen Jezus. Laat Hij de Heer en de Redder van jouw leven zijn. En weet je, je krijgt het meest interessante en opwindende leven dat je voor kan stellen. Als je met Jezus gaat wandelen. Zullen we samen onze ogen even sluiten. En we gaan met God in gesprek. Gaan gewoon met God bidden. Bidden is praten met God. Het is niks anders. Praten met God. En ik wil heel graag een gebed uitspreken voor diegenen die voor die weg staan. En de Heer zegt tegen je, kom maar op deze weg. Open je hart maar voor Jezus. En misschien wil je wel met me meebidden. In je hart mag je doen, in stilte, of je mag het hart opdoen. En zeg maar tegen de Heer, Heer Jezus, hier ben ik. En Heer, ik geloof dat u de Zoon van God bent, dat u gestorven bent aan het kruis. Dat uw bloed gegeven is om mijn schuld te betalen. En Heer, ik kom nou bij u en ik bid u dat u me al mijn zonden vergeeft. Maak mij helemaal schoon, Heer, van al mijn zonden. En red mij voor de eeuwigheid. Ik open mijn hart voor u. En ik bid dat u mijn hart nu vult. En dat u in mij komt wonen. In Jezus' naam. En Vader, voor al onze broeders die misschien dingen herkennen, Heer, etappes waarin wij zitten. We willen graag trouw zijn aan u. En we willen de goede keuze maken. En dank u wel dat als wij kiezen, is uw kracht meteen beschikbaar om ons te helpen in onze keuze. Wij geven u daarvoor alle eer. In de naam van Jezus. Amen.